Goedemorgen Nederland. Of een stukje van Nederland. Een lieflijk stukje van Nederland. Herlin en ik zijn ontzettend dankbaar voor jullie liefdevolle betrokkenheid en zorgzaamheid en dankbaarheid. Het doet echt heel veel deugd om hier met jullie te zijn en met elkaar dit weekend feest te mogen vieren en stil te staan bij onze God en Heiland die de trooster heeft gezonden, opdat het feit dat wij kinderen van God geworden zijn ons helpt om Abba Vader te roepen en te zien hoe Hij in ons leven en in ons midden zijn koninkrijk vestigt. Dat is gigantisch. Laten we daarvoor bidden. Dank u, Heere, voor uw trouw in onze levens. Wie zouden we zijn en wat zouden we doen, want u alleen hebt woorden van eeuwig leven. En zo komen we tot u, Heer, om uw woord te verstaan. We bidden om verlichte ogen van het hart, om te onderscheiden waar het op aankomt. Dat u ons wilt tonen wie u bent en wie wij zijn, en hoe uw hemelse heerlijkheid beschikbaar is voor hen die geloven. O Heer, we verlangen daar zo naar. We worden zo vaak geroofd in allerlei dingen die ons tegenhouden. Maar hier zijn wij. Als levend offer. Dat is echt wat we willen. En ik bid voor ieder van ons, Heer, als we het niet verstaan of moeite hebben, dat we zoeken en vinden. En als we het gevonden hebben, dat uw naam nog meer verheerlijkt zal worden door wat u in ons midden doet. We komen voor uw troon, nederig, onbeholpen, zwak. Maar u bent onze kracht, u bent onze redder, u bent onze toevlucht, u bent onze rots, u bent onze beschermer. En de kracht die Christus uit de dood heeft opgewekt, is ook in ons. O Heer, wat is ons verlangen om dat volkomen te mogen ondervinden. Help ons en leid ons. Amen. Amen. Kan een mens veranderen? Eén antwoord is, nee, dat is niet mogelijk. Je bent nu eenmaal zo. Het zit in je karakter en dat kan je niet veranderen. Het zit in je hormonen en die bepalen wat je voelt. Het is geprogrammeerd in je hersenen en daar kan je gewoon niks aan doen. Het is je opvoeding, want je bent een slachtoffer, je bent nu eenmaal zo. En nog veel erger, je bent een zondaar en daar raak je niet van af. Kan een mens veranderen? Maar eigenlijk niet. Maar dat is natuurlijk niet het antwoord wat u vandaag wil horen. Er is een ander antwoord. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Met andere woorden, ja, God verandert mensen. Dat is een dappere uitspraak van Paulus. Hij verzekert de gemeente van Korinthe totale verandering. Stap voor stap, van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Heilige Geest. En let op, dit is een gemeente met tweedracht en partijschap. Met incestueuze relaties. Met onderlinge rechtszaken. Een heleboel problemen. Maar Korinthe was niet alleen problematisch. Want in 1 Korinthe 6 vers 8 tot 11 zegt hij onder andere, met alle moeite en zonde die ik in jullie midden zie, sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus door de geest van onze God. Ja, oké, Paulus, schoongewassen, geheiligd, gerechtvaardigd. Het is mooi wanneer je ook zegt dat wie in Christus is een nieuwe schepping is. Alles is nieuw geworden. maar in mijn ervaring is er nogal wat oud. Dat beeld van Christus in mij heeft veel barsten. Hoe moet dat dan, Paulus? Jij die het zo stellig zegt. Romeinen 6, vers 6 bijvoorbeeld. Wij weten toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Wij weten toch. Ja, ik weet dat de Bijbel dat zegt, maar weten. Met verlichte ogen van het hart weten, waardoor ik zicht heb op de hemelse heerlijkheid. Dat is nog wat anders dan verstandelijk weten. Weet u niet? Romeinen 6, vers 11. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus onze Here. Zo dient u uzelf te rekenen. Ja, ik wil wel rekenen. Ik moet ook, zo dient u uzelf ook te rekenen. Diepe overtuiging, dit weten wij, met radicale gevolgen. We rekenen onszelf dood voor de zonde. Geen compromis, geen halfslachtigheid. Maar hoe werkt dat dan, Paulus? Kijk, je had zelf een probleem. Romeinen 7. Je doet niet wat je wil, je doet wat je haat. Je wil het goede doen, maar je doet het kwade. En innerlijk verheug je je in de wet van God, maar in je leden, in je lichaam, in hoe je handelt, ben je gevangen door de zonde. En je noemt jezelf, ik ellendig mens. Hoe zit dat nu in elkaar, Paulus? Zijn we nu echt veranderd, of is het toch een en al ellende? Hoe kunnen we veranderen? Het antwoord van Paulus zit onder andere in Romeinen 7, vers 24, 25, waar hij dat ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood, aanvult met ik dank God door Jezus Christus onze Here. Met andere woorden, hij die jou gered heeft van de schuld van de zonde, zal je ook redden van de macht en de invloed van de zonde. Het is niet door iets wat jij kunt of doet. De sleutel ligt niet in jou. De sleutel ligt in God. En Paulus herhaalt dat op verschillende plekken. Ik zal er een paar voorlezen. 2 Korinthe 5, vers 7. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. 2 Korinthe 5, vers 18. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Of 1 Korinthe 1, vers 30, 31. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Het is uit hem, het is uit God. En onze taak is in hem blijven. Je kan niet in hem komen door harder te bidden. Door harder te werken. Je bent al in hem. Uit hem ben je in hem. En het komt er nu op aan om de levensstroom die in hem is te ontvangen. Want zonder hem kan je niks doen. Hoe kunnen mensen veranderen, Paulus? In 2 Korinthe 3, vers 18 staat het volgende. Wij allen, niemand uitgezonderd, als je in Christus bent, wij allen, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. Wij allen worden veranderd. God verandert mensen. De sleutel, luister, de sleutel. Wij allen die de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen. Kijk, als je naar je strijd kijkt, dan is het een en al ellende. Hoe harder je probeert om niet te zondigen, hoe groter de zonde voor de deur ligt. Er moet een shift komen, een verandering in waar ons zicht, waar onze ogen op gericht zijn. Wij allen, die de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. Met onbedekt gezicht staat erbij. Dan denk aan Mozes, die op een bepaald moment aan de Heere vraagt, toon mij uw heerlijkheid. Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ik wil ook de heerlijkheid van de Heere zien. En de Heere moet tegen Mozes zeggen, Mozes, ik zal je mijn heerlijkheid tonen, maar eigenlijk maar een heel klein stukje. Ik hou mijn hand voor je ogen, zodat je niet ten onder gaat wanneer je mijn heerlijkheid ziet. En de Heere zegt in Exodus 33, vers 19, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen, maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig ben en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. De heerlijkheid van de Heere als goedheid, genade, ontferming. Maar in beperkte mate voor Mozes, dat hij het mocht zien. Hij heeft het wel gehoord. Nou, wij aanschouwen de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel. Met onbedekt gezicht. We mogen naderen en we gaan niet onder. Hoe kan dat? En wat is de spiegel? Misschien moet ik zeggen, wie is de spiegel? Jezus. Hij, het beeld van de onzichtbare God. Hoe kan je veranderen? Door dikwijls in de spiegel te kijken. Door niet bezig te zijn met je worsteling. Door geen oorlog te voeren tegen de duivel. Kom ik daar nog op terug. Hoe meer wij strijden tegen de symptomen en de omstandigheden en de mensen die het ons moeilijk maken en zelfs demonenmachten en krachten, hoe meer wij verstrikt raken in die strijd. En dat is precies wat de tegenstander wil. Hij wil niet dat we Christus aanschouwen als het beeld van de onzichtbare God, waardoor we zijn heerlijkheid zien. De heerlijkheid van zijn namen. De heerlijkheid van zijn wonderen. De daden van zijn redding, zijn opstanding uit de dood, zijn tronen in de hemelse gewesten. Vele facetten van zijn heerlijkheid die we vandaag niet kunnen bekijken. Maar ik wil wel een heel klein stukje laten zien vanuit Romeinen hoofdstuk 8, dan mag je er al bij nemen. We kijken naar de heerlijkheid, zoals de geest van de Heer ons verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid, zodat we meer en meer op hem lijken. En niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Romeinen hoofdstuk 8. Vers 1 tot 13 gaan we bekijken. En als je 14 en verder wil, dan moet je gewoon naar www.devriezen.eu. Ik ga in onze gemeente gewoon verder preken. De komende weken over dit hoofdstuk. Dus daar kan je die preken ook vinden. Het begint met een heel krachtig fundament. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Kijk, Romeinen 5 spreekt over het plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus. Gerechtvaardigd door zijn bloed, behouden van de toorn. Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 6 spreekt over het sterven aan de zonde. We zijn vrijgekocht van de schuld en van de invloed. Maar Romeinen 7 zit daar nog tussen. Vrijgekocht van de schuld zou effect moeten hebben in vrij zijn van de invloed. Ik ben geen zondaar meer, ik ben geen mislukkeling meer, ik ben een heilige in Christus. Ik ben een nieuwe schepping, ik ben deel van een koninklijk priesterschap. De kern van mijn leven is niet meer zonde. De kern van mijn leven is Christus. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Gered van de schuld van de zonde, vrij van de invloed van de zonde. 5, 6, 7. De werkelijkheid van ik kan dit leven niet leven. En de oplossing is, ten eerste, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Nu, in onze Bijbelvertaling, dat is de HSV, staat er na die uitspraak, er is geen verdoemenis, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat staat niet in alle oorspronkelijke teksten. Maar het is niet onzinnig wat er staat. Integendeel. Het is de krachtige uitwerking van het eerste stukje van het vers. Dat is heel belangrijk. Onze identiteit in Christus is niet beperkt tot de slogantaal van ik ben een nieuwe schepping. Of mijn zonden zijn vergeven. Of ik heb eeuwig leven. Hoe waar die dingen ook kunnen zijn, het betekent niks zonder de vrucht die daaruit voort moet komen. Geen veroordeling betekent ook niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Onze identiteit in hem is meer dan een krachtige verklaring dat we gered zijn door het bloed van het lam. Het is ook deel hebben aan de kracht die Christus uit de dood heeft opgewekt. Efeze 1, vers 19 tot 20, gaat over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Ja, dat wil ik nog wel eens ervaren. Dat wil ik meemaken. Dat is waar ik naar verlang. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Kracht, sterkte, macht. En vaak in ons zwakte, hulpeloosheid, onvermogen. Kracht, sterkte, macht. Niet alleen vergeving, maar de sterkte van de kracht van Christus die uit de doden is opgewekt. Geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, want de wet van de geest van het leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat is een wet? Zijn er wetten in Nederland? Ja, moet je die volgen? Ja, wat gebeurt er als je ze niet volgt? Krijg je een boete of ga je de gevangenis in? God heeft wetten, moet je die volgen? Ja, wat gebeurt er als je die niet volgt? Dan krijg je een boete. En wat is de boete? De ziel die zondigt, die zal sterven. Nou, het gaat hier eigenlijk niet over dit soort wetgeving die je moet gehoorzamen door de regels te volgen. Ja, je moet de regels wel volgen. Ik hoor sommige mensen zeggen, ja, we zijn nu in het nieuwe verbond, in het oude verbond, waar had je allemaal die regels en geboden, maar nu gaat het over de liefde. God liefhebben en elkaar liefhebben. Dat zijn eigenlijk de enige twee geboden. Mijn tegenvraag is dan altijd, hoe kan je God liefhebben en hoe kan je je naaste liefhebben? Nou, daar heb je de 10 geboden voor nodig. Daar heb je echt het Oude Testament voor nodig. We zijn gered door genade, maar om goede werken te doen. Dus de geboden moeten wel uitgevoerd worden. Maar daar gaat het niet over in dit vers, dat zei ik al. Het gaat hier niet over een wet met een reeks geboden. Het gaat niet over regels, het gaat over de kracht die geldt waar iets aan onderworpen is. Als ik mijn horloge in de lucht gooi en hij valt, hoe komt dat dan? Dat is de kracht van de zwaartekracht. Die horloge is aan de zwaartekracht onderworpen. Waarom valt hij niet op de grond? Omdat mijn spierkracht sterker is dan de zwaartekracht. Allee, voor de horloge in elk geval, voor andere dingen waarschijnlijk niet. Het horloge is onderworpen aan wetmatigheden. En van nature valt hij naar beneden, tenzij dat hij tegen wordt gehouden om te vallen. Er zijn ook in ons leven eigenlijk twee wetten. De wet van de zonde en de dood en de wet van het leven in Christus Jezus. In In Romeinen 7 vergelijkt Paulus de gebondenheid aan de wet van de zonde en de dood, met een huwelijk. En hij zegt, weet je niet dat een vrouw, zolang zij leeft, aan haar man gebonden is? Die kan eigenlijk van dat huwelijk niet af, tenzij... Ja, als iemand sterft, dan is ze vrij. En dat wil ze eigenlijk wel, want het is een verschrikkelijk huwelijk. Het is een huwelijk met de wet. En ze openbaart je zonde en je dood. Want de zonde baart vrucht tot de dood. Maar wij zitten in een andere wet. Niet de wet van de zonde en de dood, maar de wet van de geest van het leven. 2 Korinthe 3, vers 6 zegt het zo. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Een nieuw verbond, je zou kunnen zeggen een nieuw huwelijk. Er was een oud huwelijk dat dodelijk is. Je zit in slechte papieren, je komt daar niet uit. Je overleeft het gewoon niet. Maar er is een nieuw verbond van de geest van het leven. Als we met elkaar avondmaal vieren, dan heb je de beker. De beker van het verbond in zijn bloed. Dat was eigenlijk een Joods huwelijksritueel, waarbij de toekomstige bruidegom aan zijn toekomstige bruid een beker overhandigde met de woorden, dit is de beker van het verbond in mijn bloed. En dan had het meisje een keuze. Drinken of niet drinken. En drinken betekende, ik stap in dat verbond. Ik wil deel hebben aan jouw leven. Ik wil van onder het gezag waar ik nu zit, loskomen en onder het gezag van mijn bruidegom. Dus, je bent getrouwd. Ofwel met de wet van de zonde en de dood, ofwel met de wet van de geest van het leven. Die zonde en dood, dat is verschrikkelijk, want toen we in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet in onze leden, werkzaam met andere woorden, in het vlees, los van Christus, werken je hartstochten zodanig dat je automatisch in de zonde terechtkomt. Je kan niet anders dan zondigen. Die horloge kan niet anders dan vallen. Jij kan niet anders dan zondigen. Dat is je natuur. Dat is het gevolg van de zondeval. De hartstocht, de begeerte, de dood. Geen interesse in de geest. Nou, is niks mis met de wet. Ze is heerlijk, ze is goed, ze is het karakter van God. Maar de wet doodt. Je loopt stuk op de wet. Ze confronteert je genadeloos met je onvermogen. Het is gewoon een hopeloos huwelijk. En de enige manier om uit een huwelijk weg te geraken is sterven. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij wat was door het vlees, heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Paulus, wat maak jij lange moeilijke zinnen. En we zijn vaak geneigd om daar dan maar overheen te lezen, zonder te snappen wat er staat. Nou, we willen verlicht de ogen van het hart om te snappen wat er staat. Heren, open onze ogen. De wet laat zien hoe je met God moet leven. Wie mag de berg van de Heren beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart? Wie van ons mag staan? Mijn handen zijn niet rein en mijn hart is niet zuiver. Ik ben krachteloos. En de enige manier om van die zwakheid af te komen, is een ander huwelijk. Een ander verbond. Een andere hechting. Een ander verlangen. Want de wet die moet wel geleefd worden. Er is een rechtvaardige eis van de wet. En de rechtvaardige eis is dat je ze moet volbrengen. En als je ze niet volbrengt, dat je de dood ontvangt. Dat is wat Christus heeft gedaan. God heeft zijn eigen zoon gezonden. In het vlees. En hij heeft de wet volbracht. Hij heeft de straf gedragen die wij verdiend hadden, dat is zijn passieve gehoorzaamheid. En hij heeft actief gehoorzaamd, dat wil zeggen, hij heeft de hele wet onberispelijk uitgevoerd. God heeft door Christus in het vlees gedaan wat wij niet kunnen, waardoor de eis van het vlees vervuld is. En dan komt het wonderlijke. Doordat wij met Christus geïdentificeerd worden, doordat we in hem zijn. Hij is gestorven, wij zijn gestorven, hij is opgestaan, wij leven. Christus leeft in mij door zijn geest. Ik leef niet meer naar het vlees. Zijn redding is genoeg. We zitten nog altijd in de theologie. Maar het is wel belangrijk. Uit God is het dat je in Christus bent. Je bent overgeplaatst van een oud huwelijk naar een nieuw huwelijk. Van een oud verbond naar een nieuw verbond. Van het vlees naar de geest. Van onvermogen naar kracht die Christus uit de dood heeft opgewekt. En ons verduisterd verstand is vaak niet in staat om dat te begrijpen. En af en toe zien we een lichtje of een flits. Je leest je Bijbel hopelijk helemaal door elk jaar. En sommige dingen heb je al zo vaak gelezen. Maar nu lees je iets wat je al vaak hebt gelezen en ineens klik. Dat is het werk van de Heilige Geest. Klik. En wat we dit weekend nodig hebben is die klik. Om te ontdekken dat we, als we zijn heerlijkheid aanschouwen, dat het genoeg is. Het is genoeg omdat we het leven hebben ontvangen, maar het is ook genoeg om van daaruit te leven. Want het woord van de waarheid baart in ons niet zonde, maar nieuw leven met Christus. In het vlees kunnen we God niet behagen. Maar als we wandelen door de geest, dan blijkt daaruit dat we dat leven hebben ontvangen. En de eerste vraag is natuurlijk, heb je de Heilige Geest ontvangen? Heb je op een bepaald moment radicaal tegen God gezegd, Heer, hier ben ik. Mijn leven is een puinhoop, het is waardeloos. Ik ben een zondaar, ik kan mezelf niet redden. Hier ben ik. Ik weet dat ik aan dat kruis had moeten hangen. Open mijn ogen voor de toorn die ik verdien en voor de liefde die als een stroom van levend water over mij heen komt. Ik kniel, red mij. En als dat gebeurd is, dan maak je keuzes op grond van wat de Heilige Geest je duidelijk maakt. En dat is soms tricky. Ik wil eigenlijk meteen dat de moeilijkste dingen opgelost zijn. De grote zaken. Ik wil grote dingen zien. Maar meestal begint de Heilige Geest niet met grote dingen, maar met hele kleine dingetjes, die zo links en rechts als onkruid in je tuin zijn opgekomen. En waarvan hij zegt, doe dat eens weg. Maak dat eens goed. En wat je daar hebt weggenomen, geef dat eens terug. En dat lelijk woord tegen is verontschuldigen. En dat boek wat je nog in de kast hebt liggen, wat je zo koestert, omdat je er vroeger veel aan hebt gehad, verbrand het eens. En die oude cd's waar zoveel hel en duisternis op staat. Vernietig, hè, alsjeblieft. Weet je, de Heilige Geest kan zich niet verder in jou openbaren met meer licht, wanneer het licht wat je al hebt niet wordt gebruikt. En het vlees zegt, oh, het is oké, zo belangrijk is dat allemaal niet. Maar God is licht en in hem is het geheel geen duisternis. Hij is onbesmet van alle kwade dingen en hij kan maar zijn heerlijkheid laten zien aan hen die gereinigd zijn door het bloed van het lam, daar begint het mee. Maar het werkt dan ook alleen maar door als je in die reiniging verder stappen zet. Je hebt de Heilige Geest ontvangen, maar je moet dan ook keuzes maken op grond van wat de Geest jou openbaart, omdat je het verlangen hebt om door de Geest te leven. Ik wil niet dat de begeerte in mijn gedachten en gevoelens en in mijn handelen zit. Ik wil daar vanaf. En ik verlang naar zijn kracht om te kunnen wandelen zoals hij mij roept. Nou, zodra je dat wil, is het oorlog. Maar kijk, als je het niet wil, dan kan je vrij gemakkelijk door het christelijk leven. Je zit op zondag in de kerk. Je leest af en toe eens je Bijbel, dat zeg je niet veel, maar allez, kom aan, je hebt dan toch weer je plicht gedaan. Je zit in de christelijke cultuur. Het is eigenlijk relatief gemakkelijk. Relatief, want er knaagt zoiets van binnen. En eens je zegt, ik ga er wat aan doen, dan komt echt de oorlog. Pijlen en bogen op jou gericht. Voortdurende strijd tussen het oude en het nieuwe. En als je die strijd hebt, dan is dat goed nieuws. Dat bewijst dat de Heilige Geest in je werkzaam is. Als je die strijd niet hebt, dan moet je echt afvragen of hij werkzaam is. Die strijd, die is er gewoon. Hoe lang gaat die duren? Ja, als je Romeinen 8 verder leest, dan ontdek je dat dat pas gebeurt wanneer we bevrijd zijn van dit lichaam. Dat gaat nog even duren. Voor de meeste van ons gaat dat nog even duren. Wedergeboorte tot nieuw leven is tegelijkertijd welkom in de oorlog. Maar Galaten 5, vers 18 heeft een echo van Romeinen 8. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Kijk, je moet naar je strijd niet kijken als onder de wet. Want je bent vrij van de wet, omdat de geest van het leven in jou het diepste van je hart in beslag heeft genomen. En als Christus voor jou gestorven is toen je nog een zondaar was, hoeveel te meer zal hij door zijn geest in jou blijven werken, ook in jouw strijd. Want we zijn kinderen van de Vader geworden. We roepen ook Abba Vader. En de Vader komt niet met het oordeel, waardoor er schuld op je ligt en schaamte waar je niet vanaf komt. De Vader komt met genegenheid en zorgzaamheid, met vaderlijke vergeving. De rechterlijke vergeving heb je al gehad. Maar de vaderlijke vergeving zegt, kom, ik zal je helpen hoe je je schoenen moet knopen. Of je veters moet je knopen, je schoenen niet. En dat is een groeiproces. Iedereen zit daar ook in een ander proces en in een andere fase. En je moet niet kijken naar, oh die kan dat zo goed, of ik ben nog maar zo. Niks van aantrekken. De vraag is niet hoe ver je bent, de vraag is of je op weg bent. En als hij met jou op weg bent, dan verander je van heerlijkheid tot heerlijkheid door die nieuwe situatie, want je bent niet meer onder de wet, je bent onder het geloof. Door genade ben je behouden. Voor een nieuwe levensstijl. Ik ga een paar versen overslaan, dan gaan we meteen naar vers 13. Of 12 erbij, lijkt me ook wel goed. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Waarom niet? Ah, je bent er vrij van gekomen. Je zit in een nieuw huwelijk. De oude huwelijk is niet meer van tel. Je bent niet meer verplicht om te gehoorzamen aan die oude echtgenoot. Je bent vrij om Christus te gehoorzamen. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest, de dalen van het lichaam doodt, zult u leven. Wie moet de daden van het lichaam doden? Wat zegt de tekst? U moet dat doen. Hoe moet u dat doen? Wat zegt de tekst? Door de geest. Dat is een belangrijke sleutel. Uitverkiezing is Gods werk. Wedergeboorte is Gods werk. Rechtvaardiging is Gods werk. Wiens werk is heiliging? Het is ook Gods werk, maar wij werken mee. U, door de geest. Een paar voorbeelden. 1 Thessalonicenzen 1, vers 2 en 3. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken aan, luister, het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde, en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Geloof, hoop en liefde. Wie is er voor? Niemand voor? Nou, toch een paar. Iedereen is voor. Werk, inspanning en volharding. Wie is voor? Ja, dan is het wat moeilijker toch, hè? Ja, we moeten ook voor zijn, dat kan niet anders. Maar wij denken aan geloof, liefde en hoop vaak als dingen die vanzelf uit de hemel vallen. Ja, ze vallen wel uit de hemel. Want het zijn genadegaven. Maar eens ze in je hart gevallen zijn, ben jij degene die ermee aan de slag gaat. Werk, inspanning en volharding in die oorlogsstrijd waarin je zit. Want er is een vijand die niet graag ziet dat je van de duisternis overgebracht bent naar het licht. En hij zal alles proberen te doen om te verhinderen dat je meer van het licht van de Heilige Geest in je leven werkzaam ziet. Ik vind het interessant in 1 Thessalonicenzen 1, vers 2 tot 3, dat het eindigt met voor het aangezicht van onze God en Vader. Dat wil zeggen, werk, inspanning en volharding gebeurt in de context van ontmoeting. Het is niet zo dat God je een cadeau geeft en zegt, allee, aan de slag, tot tijd dat je er iets mee doet. Nou, hij geeft wel een cadeau, maar hij zegt ook, ik ben erbij. En dat betekent dat wij ook zeggen, wij zijn bij hem, voor het aangezicht van onze God en Vader, in de omgang met hem. Je werkt terwijl je voor zijn aangezicht bent. Dus leven door de geest heeft te maken met het voortdurend bewustzijn, ik leef dit leven niet uit mezelf, voor mezelf, ik leef dit leven in de tegenwoordigheid van God. Want ik aanschouw met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel. Je oog op Christus. Het is door hem te zien dat je in staat wordt gesteld om te werken, te inspannen en te volharden. Hij is het fundament. Denk ook aan Filippenzen 2, vers 12 en 13. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw zaligheid. Met vrees en beven. En vervolgens, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Hoe kan je gehoorzaam zijn? Wie doet dat? Nou, het fundament is, het is God die in u werkt, het willen en het werken. Uit jezelf zou je niet willen. Het vlees wil niet. Maar de geest in jou wil wel. En aangezien dat je diepste identiteit is, is dat ook waar je kan aan verankeren. Het is niet alsof er zo'n wit en een zwarte hond is en dat je tussen die twee gesandwiched bent en dat die proberen langs beide kanten met evenveel vermogen aan jou te trekken. Dat is het niet. De diepste kern van je zijn is licht, Christus, heilig, onbesmet, voor Gods aangezicht. En omdat je nog in dit lichaam leeft en de vruchteloosheid van de schepping nog aan je kleeft, ja, daardoor ontstaat die strijd. God werkt in u, dus kan jij ook werken. Omdat hij werkt, kan ik werken. Het is zijn werk dat in mij werkt, waardoor ik kan werken. Romeinen 12, 1 en 2 wil ik ook nog noemen. Bij het stukje van wie moet de daden van het lichaam doden. Daar doet Paulus beroep op de barmhartigheden van God om onze lichamen te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Wie moet zijn lichaam stellen tot een offer? Wij moeten dat doen. Hoe moeten we dat doen? Met beroep op de barmhartigheden van God. Met andere woorden, Heer, als ik kijk naar hoofdstuk 1 tot 11 van Romeinen, en wie u bent en wat u doet, dan ben ik zo overweldigd door uw heerlijkheid. Ik doe daar beroep op, want ik kan mijn lichaam niet stellen. Het vecht allemaal in mij, het is een strijd die ik nooit kan winnen. Ik kom, help, ik doe beroep op uw barmhartigheid. Dat beroepen is heel essentieel, want anders ga je uit eigen vermogen proberen te leven. Dat leidt alleen maar tot frustratie. We moeten leren God ontmoeten, voor zijn aangezicht leven. Lees je Bijbel, bid elke dag, is levensbron. Niet als verplichting dat je dat elke dag moet doen, maar omdat je voor zijn aangezicht wil leven, dus moet je voor zijn aangezicht komen. Zodat je zijn heerlijkheid aanschouwt. En je Bijbel opent en kunt zeggen, Heere, wie bent u? Wat mag ik vandaag over u te weten komen? Wat heb ik nodig? Om vandaag dienstknecht te zijn van u die mij gekocht en betaald hebt. Ik wil gehoorzamen, niet uit eigen kracht. Help mij door uw geest. En ik wil u ervaren, niet als een soort mystieke ervaring, want dat gebeurt ook vaak, de Heilige Geest als een soort mystieke aanwezigheid. Nee, het gaat over de aanwezigheid van Gods Geest op grond van de inhoud van Gods woord. Gods Geest werkt nooit onafhankelijk van het woord. De waarheid maakt vrij, uw woord is de waarheid. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als je licht wil hebben, dan moet je met het woord bezig zijn. En als je al langere tijd niet met het woord bezig bent, dan heb je echt geen licht meer. Misschien heb je nog wel christelijke cultuur. En als je redelijk stabiel bent opgevoed, kan je ook nog met goede normen en waarden gedragen, maar het is allemaal eigen vermogen en er is geen vooruitgang. Wat we nodig hebben is zijn goddelijke kracht, 2 Petrus 1 vers 3, die ons alles heeft geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort. Het is de kracht van de Heilige Geest in ons werkzaam. Hoe komt dat? Door de kennis van hem, door Jezus te kennen, die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en deugd. We hebben het gezien, we hebben hem aanschouwd. En daardoor heeft hij ons met grote en kostbare beloften begiftigd. Dat is zijn woord. Zijn kracht, door zijn geest, ontvangen door hem te kennen, Jezus, die ons deelgenoot laat zijn van de beloften van zijn woord, waardoor we deel hebben aan de goddelijke natuur. Dat is gigantisch. Als ik dat elke dag zou zien, dan zou het elke dag feest zijn. Maar ik heb een moeilijk karakter. Ik ben moe. Ik heb geen moeilijke vrouw, maar ik heb een moeilijke... Ja, we zoeken altijd, en we zijn ook onder invloed altijd, van allerlei dingen die ons belemmeren om te aanschouwen. En dus moeten we tijd maken, prioriteit maken, voor bijbellezen en gebed. Ik zeg nog maar eens, lees je Bijbel, bid elke dag. Als je God wil aanschouwen, is dat de weg om te bewandelen. Want heel de schrift is door God ingegeven om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Als we dat willen, dan is dat waar we mee bezig moeten zijn. We willen aandacht schenken aan de geestelijke dingen. We willen hem lief hebben door zijn woord te bewaren. We bedenken de dingen van de geest. Die staan in het woord genoteerd. We willen doen wat er staat, niet uit eigen kracht, maar ons liefdesantwoord. Je zou moeten ontdekken dat zonde niet wordt overwonnen door er tegen te strijden, maar door te schuilen bij God. Je biedt weerstand niet door te vechten, maar door rust te vinden in hem. Je moet de duivel niet overwinnen. Hij is al overwonnen. Maar je moet wel stand houden. En stand houden, daar heb je de geestelijke wapenrusting voor nodig. Gods karakter, zijn eigenheden. Efeze 6, vers 10 tot 18. Ik heb een hele preekreeks daarover, die kan je op mijn website vinden. www.devriese.eu. Je komt binnen in wie de Heer Jezus is. Want de wapenen van onze strijd zijn niet vleeselijk, eigen vermogen, maar krachtig voor God, de Heilige Geest, tot afbraak van bolwerken, zodat ons denken wordt vernieuwd. We verlichten de ogen van het verstand hebben. We bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is, opgewekt aan de rechterhand van God. Weet u niet dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn? Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dat is voor vanavond. Overwinning is alleen mogelijk door kennis van het woord dat verlicht wordt door de geest. Wij weten op grond van wat wij lezen. Anders gaat het volk ten onder door gebrek aan kennis. Nu wil ik twee Bijbelpassages nemen om praktisch uit te leggen hoe dat werkt. En de eerste is Efeze 4, vers 17 tot 32. Vers 17 begint met te zeggen, dit zeg ik dan en betuig ik ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in hun verstand. Nou, dan heb je weer dat oude leven. Je ziet niet, je bent stekenblind, je snapt niks van de geestelijke dingen. Als je de Bijbel leest, zegt je tot totaal nul. Dat is het kenmerk van wie in het vlees is. Als er in jou verlangen is om God te kennen, dan is dat het bewijs dat de Heilige Geest in jou werkzaam is. En misschien moet je nog die eerste stap zetten. Heer, hier ben ik. Neem mijn leven. Laat het zijn. Tot uw heerlijkheid. Niet ik, maar u. En misschien heb je die stap al gezet. En je hebt Christus leren kennen, dan zijn er consequenties met betrekking tot de levenswandel. Dan moet er geoefend worden in de godsvrucht, 1 Timotheus 4, vers 8. Dan moet je de goede strijd van het geloof strijden, 1 Timotheus 6, vers 12. Dan moet je alle last van de zonde afleggen en met volharding de wedloop lopen, Hebreeën 12, vers 1. En deze tekst die we open hebben liggen, die vertelt ons hoe dat kan. Namelijk, vers 22... dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerte. Dat is waar je uitkomt en je weet wat het einde is, de dood. En dat je vernieuwd wordt in de geest van uw denken, de wet van de geest van het leven die in jou werkzaam is, waardoor je dingen ziet die ongelovigen niet zien. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wat doe je dan? Je bekleedt je met een nieuwe mens, overeenkomstig het beeld van God. De spiegel waarin je kijkt is Christus, hij is dat beeld. Rechtvaardig, heilig. En je wil van een aantal dingen vanaf. Leugen tegenover waarheid. Boos tegenover zonde. Stelen tegenover... Een vraag. Wanneer is een dief geen dief meer? Het standaard antwoord wat ik meestal hoor is wanneer hij stopt met stelen. Dat is niet het juiste antwoord. Het juiste antwoord is wanneer hij geleerd heeft om met zijn handen een goed werk te verrichten. Wanneer is een leugenaar geen leugenaar meer? Niet als hij stopt met liegen, dan is hij gewoon een zwijgende leugenaar. Maar als hij geleerd heeft om de waarheid te spreken en anderen te zegenen met wat hij zegt, dan is hij in de waarheid gekomen, die Jezus is, waardoor hij de waarheid ook kan leven. Er zit een huiswerkopdracht voor jullie aan dit stukje. We kunnen in het algemeen praten over, we moeten Christus zien. Het is het werk van de Heilige Geest die ons verstand verlicht. Wij zijn zwak en hulpeloos, we hebben zijn kracht nodig. En als je zegt, ja, dat is zo, dan kan je daar heel blij van worden, maar die blijdschap gaat niet lang duren. Want de vraag is, wat duidt Gods geest in jouw leven aan om aan de slag te gaan? En je zou kunnen een blad papier nemen, in het midden trek je een streep, en langs je linkerkant schrijf je afleggen, en langs de andere kant schrijf je aandoen. En onder afleggen maak je een lijstje van dingen waarvan je zegt, dat moet echt veranderen in mijn leven. Niet te lang dat je niet moedeloos wordt, maar gewoon het eerste spontane wat bij je opkomt. En vervolgens stel je de vraag, wat moet er in de plaats komen? Dus niet alleen, hoe kan ik de zonde wegduwen? Want dan gaat ze alleen maar zitten borrelen en sudderen onder een tapijt waarop je het onder hebt verstopt. En dat komt toch weer naar boven. De vraag is, wat moet er in de plaats komen? Als het karakter van het vlees mij tegenzint, wat is dan in het karakter van de Heer Jezus waar ik naar streef? En je pakt uit dat lijstje één of twee dingen. Het moet niet meer zijn. Gewoon iets klein en haalbaar. Waarvan je zegt, tussen nu en de komende week of de komende maand, afhankelijk van wat het is, ik sta 's morgens op en ik zeg, Heer, hier ben ik. Hier is mijn lijstje, we gaan beginnen. En vandaag is dit aan de orde. Help mij om te zien, met verlichte ogen van het hart, hoe mijn dag in elkaar zit. Want soms gebeurt het zomaar, floep, en het is eruit wat ik zeg. En achteraf denk ik, oh, ik had dat niet moeten zeggen. Of ik heb wel de waarheid gesproken, maar mijn motief was eigenlijk om die eens goed in de tang te zetten met de waarheid. En langs de buitenkant kan niemand mij beschuldigen van iets verkeerds, maar mijn hart was in strijd met de persoon waar ik mee sprak. Er zijn zoveel dingen die spontaan gebeuren en waarvan ik achteraf zeg, oh, had ik maar. Maar Heer, help mij om te zien. En dat is echt een strijd. Dat gaat moeite kosten om daar aandacht aan te schenken. En als je zegt, ik wil echt veranderen, dan moet je dat weken aan een stuk blijven doen. Waarom? Omdat die oude patronen, die heb je al 15, 20, 30, 60, 70 jaar, afhankelijk van hoe oud je bent. Dat is als een oude LP, weet je nog, als je oud genoeg bent, dan weet je wat een LP is. Dat is zo'n zwarte plaat waar een naald in zit. En je legt die naald op die plaat in de groefjes en dan komt er muziek uit. Nou, jonge mensen die weten dat vaak niet meer. Maar je had zo van die LP's en die bleven dan hangen. Weet je nog? En je moest er een tikje tegen geven, waardoor hij naar de volgende groef ging. En dan ging die verder. Nou, zo is ons leven ook. Dat oude leven blijft hangen. En de enige manier om er vanaf te komen is er een tikje tegen te geven. Zeg, Heer, help, Heer. Hier ben ik weer. En hij komt en luistert als een vader, niet als de rechter die oordeelt. Ik mag vrijmoedig komen naar de troon van de genade. De Heer Jezus staat klaar met zijn bloed om mij te reinigen en te heiligen. Dat doet hij in de hemelse gewesten, in de hemelse tempel. Is hij nu bezig met zijn verzoenend werk? Ja, dat is ook logisch, want hij die mij gekocht en betaald heeft, heeft ook beloofd dat hij mij in het leven zal brengen. Dus ik mag vrijmoedig komen. En ik maak mijn lijstje en ik ga met 1 of 2 punten aan de slag. Zodat mijn denken wordt vernieuwd. De heidenen in de duisterheid van hun denken, de gelovigen in de geest, Christus ziende. Lees je Bijbel, bid elke dag. Laat je leiden door de geest, door het woord en door de tegenwoordigheid van hem, zodat je in zijn leven kunt wandelen. Laatste tekst is Filippenzen 4, sorry. Dus hoe kan je de daden van het lichaam doden? Enerzijds door voor Gods aangezicht na te denken over wat moet er veranderen, Heer? Wat is het lijstje wat op uw hart ligt? En waar gaan we vandaag, deze week, deze maand aan werken? En ik wil verandering ervaren. Als Paulus een vervolger was, dan gaat u nu zelf in de gevangenis. Als Zacchaeus hebzuchtig was en tollenaar, dan geeft u nu alles weg. Als ze in Efeze toverkunsten hadden, dan hebben ze nu alles verbrand om de levende God te dienen. Heer, dat wil ik ook. Toon mij hoe ik dat bruiloftskleed klaarmaak. Hoe ik in dat nieuwe huwelijk mij voorbereid op uw komst. Laat in Christus zijn radicale gevolgen hebben. Een ontegensprekelijk bewijs van de impact van Christus in mijn leven. Ik heb hem gezien en ik kan niet anders dan veranderen. Ik heb hem leren kennen. Ik ben een nieuwe schepping. Ik begrijp de geestelijke dingen. En zonde veroorzaakt groot ongemak. Help mij, red mij. Leer mij het oude uittrekken en het nieuwe aantrekken. Maar ook help mij om mijn gedachten te richten. En Filippenzen 4 geeft daar een mooie aanleiding toe. Vanaf vers 4, verblijd u in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heere is nabij. Ik ga daar al even stoppen. De Heere is nabij. Stel je voor dat ik zal zeggen, Herlinde is nabij. Dat is ze ook. Het grootste deel van de tijd is ze altijd bij mij. Maar stel dat ik dan zou zeggen, ik weet niet wat ze denkt, of ze iets gezegd heeft de laatste dagen, ik kan me niet herinneren. En wat ze doet, heb ik niet gezien. Ik heb er ook niet aangeraakt. Maar ze was er wel, ze is nabij. Je snapt al dat dat soort nabijheid niks betekent. God is nabij. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Maar als we niet met hem praten, als we niet naar hem kijken, als we ons niet afvragen wat hij doet, waar hij mee bezig is, als we hem bij wijze van spreken niet aanraken, dan betekent dat totaal niks. En dan kan je op een stoel zitten wachten tot je verandert. Gaat niet gebeuren. Je moet met hem spreken. Je moet hem zoeken. In zijn woord. In het gebed. Je hartsverlangen gaat naar hem uit. De Heere is nabij. Verblijd u in de Heere ten allen tijden. Ja, blijdschap heeft een oorsprong. Waarom ben ik blij met mijn vrouw? Oh, ik kan een hele lange lijst maken van wie zij is en wat zij doet. En wat ze voor mij betekent. Nou, ik wil die lange lijst voor de Heer Jezus ook kunnen maken. Maar dat kan alleen maar, ik zeg het opnieuw, lees je Bijbel, bid elke dag. Daar ontdek je dat. Dan ga je hem zoeken. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. En dan komen er een paar sleutels. Het gaat hier over bezorgdheid, maar je kan het op alle manieren van denken waar je strijd hebt toepassen. Of het bezorgdheid is, of angst, of onreine gedachten, of wat het ook is. Wees in geen ding bezorgd. Kijk, daar hebben we weer zo'n slogan van Paulus. Wees niet bezorgd, wees niet bevreesd. Wandel in de geest. Dan vraag je alleen maar, hoe moet ik dat doen, Paulus? Nou, hier legt hij uit hoe dat gaat met gedachten. Maar, laat uw verlangens... Waar zitten je verlangens? Kijk, als je verlangen in het vlees zit en in de zonde, dan ga je God echt niet vinden. En ik vind dat heel moeilijk. We zijn van nature gebonden aan onze emotionaliteit. We zoeken de makkelijkste en snelste weg tot bevrediging. Ik noem maar Facebook. Het mogen nog de beste en meest nette vrienden zijn die je daar hebt. Als de klik van Facebook jou meer adrenaline en gelukshormonen bezorgen dan een gesprek met je man of je vrouw of je kinderen of je collega's, dan heb je echt een gigantisch probleem. Want dan ben je emotioneel gebonden, verbonden, verslaafd aan iets wat jou gevangen houdt. En dus willen we aandacht schenken aan ons verlangen. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Maar laat uw verlangens in alles door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Daar heb je dat gebed weer. En hoe ziet dat gebed eruit? Smeken met dankzegging. Wij zijn heel goed in dat eerste. Smeken. Heer, help. Heer, ik heb nodig. Heer, dat moet veranderen. Heer, ik zie het niet zitten. Het murmureren, het gemor, de zonde van het volk van Israël. Nou, we mogen wel onze nood brengen, maar met dankzegging. Dus 10 minuten bidden, 2 minuten de problemen, 8 minuten dankzeggen. In die verhouding, minstens. Want als je dank zegt, dan begin je de heerlijkheid van God te zien. Dan ga je hem aanschouwen. Dan sta je stil bij al zijn vermogen. En al jouw onvermogen verdwijnt als sneeuw voor de zon. Want door in zijn schuilplaats binnen te komen en zijn heerlijkheid te prijzen, kom je terecht in het werk van de Heilige Geest, ook in jou. Dus, als je bidt, smeken met dankzegging. En dan komt er een belofte. De vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Kijk, je gedachten en je harten bewaken, dat kan jij niet. Ja, je moet het wel doen, maar je kan het niet. Het is iets wat God doet met zijn vrede, wanneer je op deze wijze tot hem nadert. Als je niet tot hem nadert, op deze wijze, dan blijf je gewoon hangen in je worsteling. Maar we komen bij hem en dan is hij het die onze gedachten bewaakt in Christus Jezus. Op een wijze die alle begrip te boven gaat. Heer, ik snap het niet wat u doet, maar ik heb zo'n vrede te midden van alle ellende. Dank u. En de lofprijzing gaat verder. Verder, broeders, vers 8, al wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat lieflijk is, wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. En wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord hebt en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Bid, smeek hem met dankzegging, denk. Welke gedachten moeten weg en welke gedachten moeten in de plaats? Daar komt dat vorige tekstgedeelte terug aan de orde. Wat is de waarheid? Ik kan deze zonde niet overwinnen tegenover De kracht van Christus die uit de dood is opgewekt, staat tot mijn beschikking. Ik weet niet hoe ik moet leven. Ik zal het ook nooit weten, want dat lukt niet. Het woord van God is levend en krachtig en tweesnijdend zwaard. Maar dat soort dingen, daar moet je je Bijbel voor kennen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Zodat je hem kan gebruiken als een wapen in die strijd. En je moet niet alleen denken, maar ook handelen. Wat u geleerd en ontvangen en gehoord hebt en in mij gezien hebt, doe dat. Als je het weet, zalig ben je als je het doet. Echt, het is zo simpel. Nader tot God die altijd bij je is. Zoek hem, zodat je in zijn nabijheid komt. Praat met hem in het gebed. Leg je nood neer, maar niet te lang. Richt je vooral op dankzegging. En als je zijn heerlijkheid ziet, dan zal hij je vrede geven, want hij bewaakt dan wat jij niet kan bewaken. En richt de inhoud van je denken op alles wat Gods woord laat zien. Bedenk de dingen die boven zijn. En als je die allemaal ziet en er is iets in je leven waar je tot actie kan overgaan, doe dat dan. Wat je geleerd en ontvangen hebt, gebruik het vandaag. Zodat in je dagelijkse leven en deze dag Christus wordt verheerlijkt door wat je ontvangen hebt. Dank u dat u erbij bent. Hier ben ik. Stop. Help. Dank. Denk de juiste dingen. En doe wat je moet doen. Stop, help, dank, denk, doe. Ik heb een boekje daarover geschreven, over bezorgdheid, ligt op de boekentafel. Maar dat zijn dingen waarin je moet oefenen. Je gedachten veranderen niet vanzelf. Zal ik er een einde aan breien? De geestelijke strijd moet gevoerd worden met het zicht op wie God is en wat God doet. Met zijn heerlijkheid dus. Je bent bevrijd van de schuld van de zonde. Hij is bezig je te bevrijden van de invloed van de zonde en hij zal je bevrijden van de aanwezigheid van de zonde. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dus zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Amen. Laat ons bidden. Heer, uw woord is zo omvangrijk. En we hebben zoveel gehoord, dat we niet eens kunnen verwerken wat we hebben gehoord. Maar ik wil u bidden, Heer, dat er iets is wat bij iedereen blijft hangen. Wat iedereen persoonlijk nodig heeft. Dat u dat door uw geest op het hart wil leggen. En dat u ons allen wilt helpen om daarmee aan de slag te gaan. Heer, dat niemand straks de zaal verlaat en denkt, hier kan ik niks mee, of dit was te veel, het was ook veel. Maar er zit een stukje van leven wat voor ieder van ons bruikbaar is. En ik wil u bidden dat u het leven, dat u bent begonnen, dat u het naar de belofte van uw woord in ons uitwerkt. Help ons uw woord te leren kennen. Help ons in afhankelijkheid van u te leven. Help ons ernst te maken met de radicale veranderingen in ons leven. Heer, we hebben u nodig. We prijzen uw naam daarin. U bent nabij. Leid ons en help ons. Amen.